Hey mannen, welkom bij de vijfde aflevering van de Mannenkracht podcast. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Jeroen Biegstraten. En het is mijn missie om een veilige, vrolijke, avontuurlijke wereld te maken. Door je uit te nodigen, te prikkelen en te inspireren, zodat jij je leven voluit kunt leven. En vandaag zijn we aangekomen bij een van mijn favoriete energieën, de krijger. En hij heeft al een beetje doorgeschemerd in de aflevering over de wilde man. Luister die anders nog even, de tweede aflevering. Maar de krijger heeft zeker een speciaal plekje in mijn hart. En op mijn reis door Engeland met mijn zoon en mijn vrouw zijn we ook aangekomen op een plek die daar uitstekend voor leent. We zijn namelijk bij Tintagel. Of zoals wij in Nederland gewoon zeggen, Tintagel. En Tintagel is een plek helemaal aan de kust van Cornwall, aan de Ierse kant. En daar staat al heel lang een kasteel, sinds 400 na Christus. En daar is helemaal op doorgebouwd en dat is ook weer ingestort. En daar is een hele klif van afgebroken. En überhaupt, de klif is een afgebroken eiland van het vasteland. Maar de legende wil dat koning Arthur daar geboren is. Nou, koning Arthur had ik kunnen behandelen in de aflevering van de koning, maar toen was ik in Dover. En koning Arthur, heel interessant figuur, als je daar nog nooit iets over gelezen hebt, ga echt een keer iets over hem lezen. Heel veel van de literatuur heeft zoveel verwijzingen naar die mythologie. Maar ook in hem komt een heleboel mythologie samen. De vraag is maar of hij ooit bestaan heeft, zoals met veel mythologische centrale figuren. Maar hij zou bijvoorbeeld ook gewoon, in ieder geval, een hele grote krijger geweest zijn. Echt een waanzinnige ridder, die al dan niet ook koning was. Goed, de krijger vandaag. Ik hou me al een tijdje met dit type bezig. Eigenlijk sinds ik jong ben, hou ik van martial arts, van vechtkunst, van vechtsport. Ik wilde dat altijd al doen. Ik snap het ook van mezelf. Ik voelde me opgesloten op school, in mijn gezin, in ons huis. En als ik het daarover heb, dan voel ik eigenlijk dat gevoel nog steeds. Ik ken dat, een soort gevoel van opgesloten in mezelf zijn. En dan is zulke vette, heftige, contactvolle bewegingen maken. Snel, sterk, boah. Ja, heerlijk. Dat haalt me uit mijn hoofd, brengt me in mijn lijf, brengt me in contact met anderen, maakt me sterk, vaardig, behendig. Maar dan zit een beetje de tragiek dat ik dat heel graag wilde kunnen, maar het mocht niet. Het mocht niet van mijn moeder. Mijn interpretatie is dat zij bang was dat mijn broer en ik, want mijn broer wilde dat ook heel graag, agressief zouden worden. Maar wat er eigenlijk gebeurde is dat al die explosieve energie naar binnen trok. Dus ik werd daar passief agressief van, zou ik zeggen. En de spanning tussen mijn broer en mij was echt te snijden. Was echt verschrikkelijk. Als ik nou ergens spijt van heb, is dat ik niet meer gevochten heb met mijn broer. Maar dat voelde helemaal niet veilig. Voor wie het niet weet, mijn vader was al bij ons weg toen ik 6 was, toen mijn broer 7 was. Dus er was niet echt een regulerende factor die dat kon begeleiden. En mijn moeder die was daar volgens mij angstig voor. Dus dat maakte dat het niet mocht. Ik mocht daar niet op. En ik wilde dat heel graag. Ja, ik mocht wel ooit ergens op judo, maar dat was het niet. Ik wilde knokken. Ik wilde... ik weet niet. Dat was het niet. Dat weet ik nog wel. Maar ik wilde niet echt knokken. Ik wilde niet op het schoolplein, want ik was eerlijk gezegd ook wel bang voor agressie. Ik voelde gewoon, ik wil die bewegingen kunnen. Ik wil daar meester in worden. En ook toen al, toen zocht ik daar inspiratie in de films van Jean-Claude Van Damme bijvoorbeeld. De Bloodsport. Kijk, de jaren zullen een beetje door elkaar lopen, maar dat soort films vond ik helemaal te gek. Toen was Steven Seagal nog cool. Dat is nou niet meer zo. Maar... En vroeger Jackie Chan films. Ik smulde ervan. Maar ook dat werd natuurlijk gelimiteerd. Want die wereld die werd wel echt een tijd afgesloten. En ik zie er ook wel een mooie metafoor in, dat het voor veel moeders en voor veel vrouwen een onbekende wereld is. De wereld waarin je gewoon zin hebt om dat deel van jezelf te onderzoeken. Ik zie het nu ook bij mijn eigen zoon, Koan, die is bezig met soldaten, met knokken, met mij stoeien. Ja, als die met je zeurderig wordt of zo en ik ga fysiek met hem aan de slag, dan pop, dan breekt zijn glimlach weer door en dan krijgt hij weer zin in zijn leven. En dan, ja, dan wordt hij weer contactvol. Ik zie heel erg ook nu bij hem hoe dat werkt en hoe dat een soort natuurlijke energie is in veel jongens. En hoe belangrijk het is dat die vrij mag stromen, ten eerste. En natuurlijk dat hij leert hoe die weer begrenst. Het is niet de bedoeling dat je leert dat jouw energie altijd belangrijker is dan de mensen om je heen. Maar hoe je dat combineert. Dat je jouw energie kunt voelen en dat je je kracht mag hebben. En dat je in contact staat met anderen. Nou, dan gaat de tweede aflevering heel erg over de wilde man in dienst van je koning stellen. Maar ook daarin zeg ik al, de wilde man is eigenlijk een soort onderliggende energie van deze krijger. De krijger die moet toegang hebben tot zijn wilde man. Het krijgerschap is niet theoretisch. Je kunt zoveel Sun Tzu lezen als je wil. The Art of War. En doe dat vooral, een heel interessant boek. En je kunt zoveel lezen over Miyamoto Musashi, The Book of Five Rings, als je wil. En doe dat vooral, ook interessant. Doe ik zelf ook heel graag. En lees dan ook meteen even Hagakure, The Code of the Samurai. Maar toch, op de mat staan en klappen krijgen en klappen uitdelen, daar zit het krijgerschap. Hè? Of vroeger, maar dat heb ik niet meegemaakt gelukkig, met je zwaar tegenover iemand anders en dan hij of ik. Zo, nou, dat mis ik niet. Maar ik vind het wel echt heerlijk om in die spanning te staan van zo'n potje knokken. Hè? Dat noem ik een potje knokken, maar dat is natuurlijk binnen de veilige regels van de martial arts. En die had ik ook nodig. Want open en pure rauwe agressie, daar gedij ik helemaal niet bij. Dat werkt helemaal niet voor me. Maar wat wel voor me werkt, is de kadrering van de mat. Het eervolle ook. Wanneer begint een gevecht? Wanneer eindigt het? Hoe win je? Hoe verlies je? Dat is allemaal gereglementeerd. Wanneer grijpt er een scheidsrechter in? Er is überhaupt een scheidsrechter. Dat helpt allemaal heel erg, voor mij, om die energie naar boven te laten komen. Het reguleren van die wilde energie. Het kanaliseren van die wilde energie. Daar gaat voor mij taekwondo en vechtsport over. En dat je leert hem aan te spreken. Die hele rode bal van energie in je lijf. Die kracht. En hem te kanaliseren. En dat is weer een metafoor voor hoe je dat in je hele leven kunt doen. Hoe kun je je energie aanspreken en richten op wat voor jou belangrijk is. Dat hij niet alleen maar alle kanten opschiet of dat je hem onderdrukt, maar dat je hem tot je beschikking hebt en dat je hem kunt richten, precies op wat voor jou relevant is. Daar gaat de krijger uiteindelijk over. Die moet contact hebben met die wilde man, maar die moet hem ook kunnen kanaliseren. En hij moet hem weer in dienst kunnen stellen van de koning. Want een krijger op zich, die heeft een missie nodig, die heeft een groter geheel nodig om zijn agressieve kwaliteiten aan ten dienste kunnen stellen. Als hij dat niet doet, dan wordt hij gewoon een bandiet. Dan wordt hij een rover. Dan vervalt hij sneller naar de kant van de wilde man. En dat is gevaarlijk. Met al zijn techniek en al zijn training en al zijn talent. Ja mannen, dus de uitnodiging vandaag is, hoe ver ken jij de krijger in je? In hoeverre ben je bereid om dat deel van jezelf te leren kennen en ook de schaduwkanten die daarbij horen onder ogen te komen? Want dan begeef je in het gebied van angst en agressie. Dingen waar wij mannen al eeuwenlang mee bezig zijn. Maar het is nog een hele kunst om als krijger wel contact te maken met je angst. Te voelen dat iets spannend is of dat je misschien zelfs iets eng vindt of bang bent om klappen, pijn, verlies en er toch in te stappen. Dus die angst het niet over te laten nemen. En dat is een hele interessante beoefening. Misschien wel een soort schaduwbeoefening die ik heel erg aanraad in het beoefenen van martial arts om dat onderzoek ook te doen. En ik zit er ook over te denken om daar nog eens wat lessen in aan te gaan bieden. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, laat me dat weten op jeroen@mannenkracht.nl. Want in de gemiddelde martial arts school gaat het daar natuurlijk niet over. Dan leer je gewoon heel veel techniek, leer je winnen. En leer je niet zo heel veel over je eigen binnenkant. Terwijl die juist zo onwijs interessant is. En voor een krijger, en voor je krijgersenergie ook echt relevant. Hey, een goede krijger weet ook wanneer die bang is. En waar die bang voor moet zijn. En dat dat een onderdeel is. En het mooie is namelijk dat moed alleen maar kan komen als je ook ergens bang voor bent. Als je voelt van, er staat hier echt iets op het spel en het zou ook kunnen mislukken. Of ik ga pijn ervaren. Ja, dan kan moed komen. Als je nonchalant bent en denkt dat het allemaal niks betekent. Ja, en je zou geen angst kennen. Ja, dan kan er eigenlijk ook geen moed op staan. Ik ben echt van die school. Ik ben niet van de school van no fear en niks, geen angst voelen. Ik ben van een slagje dieper, van angst voelen, leren kennen en een goede plek in je systeem geven. Het is een goede aanwijzer om risico's in te schatten bijvoorbeeld. Soms is een angst echt wel een goede raadgever, dat je door hebt, oei, dit moet ik ook eigenlijk niet doen. Ik ben nog niet goed voorbereid bijvoorbeeld, ik heb niet genoeg getraind. Ja, dan is angst soms gewoon best iets goeds om naar te luisteren, maar als jij maar degene bent die aan het roer staat. Nou, dat was even een zijspoortje over angst, maar dat is voor de krijger echt heel relevant. We zien natuurlijk in al die films van die krijgers die nergens bang voor zijn en die gewoon moeiteloos in Hollywood zwaard trekken en erop losgaan. Maar dan realiseer ik me altijd, ja, die staan op een filmset. Maar de krijger is daarmee ook een mooie ingang tot je schaduwkant en je angst. Maar de andere kant ervan is natuurlijk dat de glorie en de overwinning en het mogen winnen en het genieten van competitie ook helemaal hoort bij de krijger. Ik zou zeggen iets wat ook wel een beetje in het spirituele, nou, soms zelfs een beetje verkeerd wordt gemaakt. Of ook in de mannenwereld. Van nee, we willen niet meer die mannen zijn die sturen op competitie. Dat klopt. We hoeven niet onderling de status te bepalen, zodat we er winnaars en verliezers hebben, omdat we in de competitie stappen. Maar we kunnen wel vriendschappelijke competitie creëren. En daar zijn ze weer, die kaders die ook in vechtsport heel goed werken. En hier werken we ook mee in voluit, ons mannenweekend. Dat er kaders behulpzaam zijn en dan kan competitie juist heel veel in je wakker maken. Heel veel speelsheid, heel veel energie, heel veel contact, heel veel nieuwsgierigheid, heel veel felheid, heel veel vuur, heel veel ontmoeting. En ja, dan misschien dan blijkt iemand anders beter te zijn dan jij. Maar hey man, let's face it, dat is onderdeel van deze maatschappij. En dat kun je maar beter leren kennen. Wie je daarin bent, als je wint, als je verliest, als je krijgt wat je wil, als je niet krijgt wat je wil. Als je merkt dat je je best niet doet, als je merkt dat je je best heel erg doet. Als je merkt dat mensen op een gecontroleerde manier over jouw grenzen gaan, hoe ga je daarmee om? Dat kun je allemaal maar beter een keer ergens in een veilige, avontuurlijke setting leren dan in het wilde westen van gewoon de wereld. Want er zijn allemaal mensen daarmee bezig. Dat is echt mijn kijk erop. En zo kun je de krijger in je cultiveren, leren kennen. En dan komt er een kracht tot je beschikking, mannen. Die is echt fantastisch. Veel van de masculine kwaliteiten die plakken we ook op dat krijgerbeeld. Hè? Direct, krachtig, vaardig, gefocust, geaard. Het kan ook zijn dat je ergens misschien wel door je opvoeding of door je jeugd een keuze hebt gemaakt om dat deel niet te ontwikkelen. Ja, zeker voor een aantal mannen is dat een soort missie geworden van ik word niet zo'n man. Maar dan zeg ik wel tegen jullie dat er een soort verwarring is opgetreden. Namelijk dat een krijger die in dienst staat van je innerlijke koning, die wordt niet agressief. En dan wordt de kracht constructief. En dan komt de kracht ergens achter te staan, achter je missie. Als de krijger niet in dienst staat van de koning, en misschien ben je wel opgevoed met iemand in de buurt, dat zijn bijvoorbeeld jongens die pesten, dat zijn agressieve ouders, agressieve broers of zussen, dan krijg je een idee dat de krijger op zich verkeerd is. Maar dat is die niet. Alleen een goede krijger heeft een goede commandant nodig. De koning. En dus jij, als je daarin opgegroeid bent en je hebt het gevoel gehad, dat deel van mijn mannelijkheid is eigenlijk niet gezond, dan wil ik je echt van harte uitnodigen om dat toch te gaan onderzoeken. Omdat je veel van je levenskracht daarmee hebt weggegeven. Het is hartstikke goed om een lieve, zachte, aardige man te zijn. En we gaan het nog hebben over de minnaar. Die energie moet je ook echt kennen. En ook die heeft een speciale plek in mijn hart. Alleen als die alleen maar bestaat en de krijger in je mag niet bestaan, dan ben je ook overgeleverd. En dan mag er een heleboel niet in je leven gebeuren. Als jij dan voelt, hé, maar dit is niet in de haak, dan ga je niet met je vuist op tafel slaan of je komt niet in actie, want je moet altijd lief en zacht blijven. Maar dat is een misverstand, mannen. Ook de krijger is welkom. En eigenlijk dient hij zich ook heel vaak al aan. Alleen de vraag is of je luistert. Of je luistert. En ik zou zeggen, er is genoeg in de wereld om je druk over te maken. Hè? Om die krijger voor te wekken. En kies helemaal jouw straatje. Ik zal het hier veel over hebben en ik noem het ook veel. Dat ik het belangrijk vind dat wij mannen ons verbinden met een grotere zaak. En de krijger in je in dienst stelt van een koning die zo'n missie durft te hebben. En dan krijgt het leven glans, dan krijgt het leven avontuur, dan wordt het leven betekenisvol, dan word je inspirerend. Nou, een van mijn favoriete krijgers is dan ook Aragorn uit Lord of the Rings. Ik heb het boek eerst gelezen toen ik 14 was. Kreeg ik die hele dikke pil voor mijn verjaardag, meen ik. En die nam ik mee op vakantie. En ik heb hem verslonden. Het boek is ook helemaal stuk, staat hier nog in de kast. En ik viel in een wereld. Dat was sowieso een tijd dat ik heel veel ontdekte dat de wereld veel groter was dan het flatje waar wij met z'n drieën woonden. Rondkomend van een bijstandsuitkering van mijn moeder. Op een middelbare school waar ik me in de pauzes wel op mijn plek voelde en alles buiten de lessen om, maar binnen de lessen mijn draai helemaal niet vond. Vond ik mijn metalmuziek met Metallica, Iron Maiden, Slayer. Dat was echt fantastisch voor me. Maar ook de literatuur, dat zat er net een beetje voor, van Tolkien. Maar die wereld waar ik in kon vallen en dat hele beeld van Aragorn, ja, dat is me altijd bijgebleven. Ik heb nu ook op mijn computer een afbeelding van hem, van de films. Viggo Mortensen, ook een heel interessante gast, die hem speelt in die films van Peter Jackson van alweer dik 20 jaar geleden. Maar de koning daar, die wordt ten tonele gevoerd als een strider, als een zwerver, als een stille kracht die het goede doet, maar die zich helemaal niet laat voorstaan op zijn afstamming. Hij is eigenlijk een hele belangrijke voortzetting van een bloedlijn in die wereld. Eigenlijk de koning van alle mensen. Maar in die wereld zit dat nog niet zo makkelijk in elkaar. Kan hij die troon niet bestijgen, maar dat wil hij eigenlijk ook niet. Hij wil gewoon zijn leven wijden aan een gezonde, veilige, liefdevolle wereld. Nou, in die wereld van Tolkien is daar Sauron en Mordor, dan is de hele uitgesproken kant van het kwaad. En dus daar vecht hij tegen. En toch gaat het verhaal voor een groot deel over hoe hij eigenlijk zijn fate, zijn lot, ook niet kan ontlopen. Hij is nou eenmaal de koning van de mensen. En hoe meer hij daarvoor strijdt, hoe meer hij daar ook eer voor krijgt. En ja hoor, aan het eind van het verhaal, dan verklap ik volgens mij helemaal niks. Wordt het kwaad verslagen en betreedt Aragorn zijn troon. Maar dat doet hij ook enigszins reluctant. Vergeef me, ik ben nog steeds in Engeland, dus ik zit met twee talen. Reluctant, terughoudend. En daarin dat vind ik zo schitterend dat hij niet als een soort Donald Trump de grote opgeblazen meneer uit gaat hangen, maar gewoon met een zekere zachte, liefdevolle bescheidenheid volop zijn plek inneemt. Prachtige combinatie, heel inspirerend voor me. En waarom heb ik het daarover? Omdat hij een enorme krijger is. Eigenlijk is dat hele beeld wat daar verteld wordt door Tolkien, is hoe de krijger zich in dienst stelt van de koning. Ook al wordt dat door één iemand gespeeld. Maar hij begint eigenlijk gewoon als krijger. Hij wil helemaal geen status, hij wil helemaal niks. Hij is gewoon supergoed met zijn zwaard. Hij heeft zijn hele leven ingetraind. Verslaat de ene Uruk-hai na de andere. En uiteindelijk transformeert hij in de koning. Prachtig beeld. Dus hoe maak je nou contact met de krijger in je en hoe laat je hem tot bloei komen? En dat is het vervolg op aflevering 2 over de wilde man. In eerste instantie moet je contact met die energie zien te krijgen. Ah, ruig, ongepolijst, rauw, rood, vurig. En in dat onderzoek zul je tegenkomen waar je ervan geniet en waar je dat lastig vindt, wat voor boodschappen je daarover hebt ontvangen. En die kun je allemaal grommend en gnauwend en grauwend te lijf gaan. En vergelijk het met ravottende honden die grauwen en snauwen en rrr. En of jonge jongens die alleen maar met elkaar aan het kloten zijn, aan het stoeien, aan het soms op het randje van vechten. Ik zie dat ook bij mijn eigen zoon met andere jongens. Dat soms denken, oh wow, ja, daar komt die energie tevoorschijn. En dan zijn ze heel erg aan het zoeken met, ga ik nou mappen of kan ik hem nog op een andere manier vormgeven? En soms moet ik ingrijpen. Maar ik maak het niet fout. Ik ben ze op deze leeftijd aan het leren dat de toegang tot die kracht belangrijk is. En dat vind ik ook belangrijk als ouder en dat we dat ook met z'n allen een beetje in de gaten houden. Dat we het feit dat die kracht opkomt niet onderdrukken, maar dat we kinderen helpen om hem te herkennen. En de volgende fase, en dat is waar we nu zijn, dat is het krijgerschap en dat is hoe je die kracht kanaliseert. Maar je kunt hem pas kanaliseren, logischerwijs, als je er beschikking over hebt. Als de route tot die kracht, dat die in je op kan staan. Dus dat is echt stap 1. Stap 2 is het kanaliseren daarvan. Dus, hoe maak je nou contact met die krijger? Door eerst gewoon eens die wilde man in je wakker te maken. En dan vervolgens een aantal bokslessen bijvoorbeeld te gaan doen. Gewoon een zaktraining, dat je leert op een zak te rammen. Dat je die energie in je wakker maakt. En daar heb ik het in die aflevering 2 al over gehad. En het krijgerschap, dat komt als je gaat interesseren voor techniek. Als je gaat interesseren voor het trainen van die kracht, het inzetten van die kracht. Hoe maak je nou een stoot? Waar moet die nou heen? Hoe beweeg je eromheen? Wat doe je met de respons van je tegenstander? Hè? Dus als je naar sparringslessen gaat. Maar als het gaat over het spel, de dans, de vaardigheid. Hè? Een krijger kenmerkt zich door vaardigheid. En die staat niet maar wat lomp te zwaaien met een zwaard of met zijn vuisten. Maar die heeft een vaardigheid. En die weet wat hij kan doen. En dat traint hij en traint hij en traint hij en traint hij. Hè? Sir Lancelot uit de Arthur-legende is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Van een ridder die zo goed is dat hij niet te verslaan is. Niet zozeer dat hij nou een grote bulk, de sterkste man van het leger van Arthur is. Maar dat hij zo vaardig is. Dat is een krijger. Een krijger is vaardig. En die energie, die kun je ook op andere plekken in je leven gaan voelen. Hè? Je vaardigheid. Durf je vaardig te zijn in iets. Bijvoorbeeld in je werk. Echt goed in iets. En ik gebruik het woord durf, omdat dat ook naakt ergens is. Het is ook dat soort ambitie hebben, dat kan ook kwetsbaar voelen of raakbaar. Hè? Want er kan ook zomaar op jouw werk of in jouw omgeving een sfeer zijn waarin je ja, eigenlijk niet te veel met je kop over het maaiveld uit moet steken. Hè? Doe dat maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje. Ja, dat is allemaal leuk. Maar dat zijn diezelfde gasten die dan diezelfde avond voetbal zitten te kijken. En dan met heel veel bewondering juichen voor al die technisch vaardige voetballers. Hè, die hun leven in dienst stellen van zo goed mogelijk worden in iets. En daar verdienen ze dan een bakken met geld mee en daar kan je een heleboel over vertellen. Maar Cristiano Ronaldo, niet tenminste, dat is ook echt een trainingsbeest. Al vanaf dat hij met voetbal bezig is, was hij de langste op de training. Trainde die nog dit, trainde die nog dat, trainde die nog zus. Die heeft een standaard voor trainen neergezet waar heel veel voetballers van geleerd hebben. Dat is nog wel wat anders dan een potje spelen. En als het lukt, dan lukt het. Hè? Je moet echt met je talenten leren woekeren. Mooie uitspraak uit de Bijbel. Dat wil zeggen dat je talenten die je hebt, dat je die echt moet ontginnen. En daar zit de krijger. Daar zit de krijger. En daar waar je goed in bent, dan ga het ook echt ontwikkelen. Loop ook tegen al die lampen aan. Krijg kleerscheuren, faal en groei. Ik zou nooit mijn derde Dante Gwonder hebben gehad als ik er niet ook een paar klappen bij zou hebben opgelopen. Echt wel dat ik jarenlang, echt waar, met gekneusde ribben rondliep. Want als er 3 keer per week hardop getimmerd wordt, ja, hoe herstelt dat dan nog? En dat was mijn badge of honor. Ik ben vaardig aan het worden. Ik weet nog heel goed ook dat ik naar een internationaal trainingskamp in Taekwondo in Denemarken ging. En daar waren we een paar 100 mensen. En daar waren de zwarte banders werden allemaal apart genomen. En daar waren we nog met 100 man of zo. Het was echt vet leuk om daar tussen zoveel mensen met Taekwondo bezig te zijn. Met internationaal geweldige leraren. En toen kregen wij les van Hendrik Frost. Hendrik Frost was beveiliger bij het Deense Koningshuis. En die ging met ons de Gladiator Games doen, zo noemde hij dat. Nou, jongen, dat was me een partij krijgersenergie. Helemaal vet. Moet je iets weten over Taekwondo? De vorm die ik beoefen was full contact. Echt goed op elkaar losgaan. Nu, als je nu Taekwondo kijkt, is het veel meer. Het is nog technischer, nog vaardiger geworden. Maar ik ben ietsje meer van de traditionele oldschool Taekwondo. En hij ook. En dat was te gek. In Taekwondo heb je vaak, als je een wedstrijd doet, heb je een borstpanzer om. Heb je kleine, hele dunne handschoentjes. Heb je wat bescherming op je ellen, of je onderarmen, op je schenen en je voeten. En dat zorgt allemaal dat de impact wat minder wordt. Oh, je hebt ook een foam helmpje op je hoofd. En dan ga je sparren en dan hou je ook nog ja, op het hoofd nog een beetje rekening. Maar er gaat ook wel eens iemand knock-out. Oh ja, een verhaal in een verhaal. Ik ging een wedstrijd vechten. Ik heb niet heel veel wedstrijden gevochten, to be honest. Maar ik ging een wedstrijd vechten en de wedstrijd ervoor was afgerond. En allerlei mensen die liepen zo een beetje over die mat te zoeken van wat gebeurt hier nou? Mijn vrouw die was mee en die zei, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Wat zoeken jullie? Kan ik even helpen? En zei ze, ja, we zoeken zijn tand. Toen moest ik nog. Ik schrok er niet zozeer van, maar zij wel. Wedstrijd dik verloren, maar wel geweldig gedraaid. Hartstikke leuk om te doen. En waar had ik het over? Over dat trainingskamp in taekwondo in Denemarken. Ja, en al die bescherming. Nou, en die hadden we toen niet om. Daar wilde ik naartoe. Want in de Gladiator Games hoort geen bescherming. En hij gaf me een aantal opdrachten om op elkaars lichaam te trappen en te stoten. En dat we allemaal na een uur al die zwarte banders die zich echt hadden ingezet. Want ja, er zijn er altijd een paar die zich drukken. Ook al heb je een zwarte band. Helemaal beurs, bont en blauw waren op dat bovenlijf. En wat we veel deden in dat zomerkamp was ook beachvolleyballen. En het was heerlijk weer, dus had iedereen gewoon de korte broek aan. En dan zag je, en dat was echt gave ervaring, wie in dat klasje bij Hendrik Frost had gezeten en daar echt voor gegaan was. En dat waren de gasten en de vrouwen ook met een bont en blauw bovenlijf. Ja, jongen. Ja, ik zit hier echt te glunderen. En dat is echt de energie van de krijger. Van je wil iets leren, je wil iets kunnen. En je bent bereid om daar ook voor te incasseren. En dan op de achtergrond leer je dat ook. En je leert dat je dat kunt hebben. Je kunt iets incasseren. Je kunt iets doorstaan. Je kunt pijn hebben. En dat geeft je zoveel ruimte in het leven. En dingen doen pijn. Don't worry, echt wel. Als je dat gaat vermijden, oei, dan ben je nog niet jarig. Maar als je leert van, ja, ik kan pijn hebben, mijn lichaam kan iets hebben, dan geef je jezelf heel veel vrijheid. Goed, nou, ik moet ook weer een beetje afronden, want ik kan hier echt heel lang over kletsen. Dit zit heel erg mijn vuur. De krijgerenergie. Leer die kennen. Hoe ik de krijger zie is als vervolg op de wildeman, eerst de energie leren kennen in al zijn rauwheid en dan leren kanaliseren. Het is wat mij betreft ook echt andersom niet mogelijk. En dat zie ik bijvoorbeeld in een aantal Aikido-leraren. Die zijn dan technisch heel vaardig. En die hebben in Aikido is eigenlijk is een soort non-violent martial arts. Het idee daarachter is dat je zelfs je tegenstander geen pijn doet. Nou, prachtig. Heel mooi. Maar ik ken ook wel Aikido-leraren en beoefenaars die eigenlijk hun hele wildeman daarmee proberen uit te schakelen. Die helemaal geen contact durven maken met hun agressie. En dan zo'n hele mooie, sierlijke, non-violent sport gaan beoefenen. Een kunst. En daar dan heel goed in worden. Maar dan nog een hele weg hebben af te leggen met de schaduwkant van die ze daarmee hebben onderdrukt. Namelijk dat ze hun eigen wildeman niet leven. Dus wat mij betreft is de volgorde eerst je wildeman kennen. Dan de krijger daarop loslaten. En die krijger vervolgens in dienst stellen van de koning. Dan heb je een mooi pakketje, man. En dat wens ik je. Dus kom trainen, ga trainen, zoek een school op, ga aan de slag ermee. Vind jouw weg. Ja, als je geïnteresseerd bent, we werken er altijd mee in onze programma's. Dus kom naar een mannenweekend voluit. Dan maak je er ook zeker contact mee. Je bent van harte welkom. Volg ons sowieso op onze socials, @mannenkracht. Stuur je respons in op jeroen@mannenkracht.nl. Vind ik ontzettend leuk om te lezen. En check ons aanbod ook op www.mannenkracht.nl. Oké, nou, ik reis door Engeland verder. Vandaag waren we dus in Tintagel. En het Cornwall is sowieso een hele mooie, mythische streek. Dus daar ga ik je nogal meer over vertellen, man. Ik reis verder en samen reizen we verder in deze Mannenkracht podcast. Ik zeg aho!